Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. Mijn gast in deze laatste aflevering voor de zomer is Ton Wildhagen, ook wel bekend als de professor arbeidsmarkt van Tilburg University. Hij wordt Nederlands eerste stadshoogleraar. Dat betekent dat hij de komende 4 jaar vanuit zijn wetenschappelijke kennis gaat samenwerken met het Tilburgse College van Burgemeester en Wethouders om problemen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Meneer Wildhagen, allereerst van harte gefeliciteerd met de aanstelling.
Dankjewel.
Leuk nieuws.
Ja, zeker.
En een bijzondere functie.
Ja, een bijzondere functie, unieke functie blijkt intussen. En ik ben er blij mee.
Heel goed. Laten we eerst naar het onderwerp gaan. U zei in een eerder interview, er is geen sprake meer van personeelstekort, er is sprake van maatschappelijke ontwrichting. Wat is precies het probleem en hoe groot is het?
Kijk, het probleem is dat natuurlijk echt te weinig mensen gevonden worden door bedrijven en instellingen. En dat heeft niet alleen consequenties voor de werkgever die heel hard moet zoeken, maar ook producten en diensten worden enorm beperkt nu. En dat merk je ook als burger. Hè? Dus als je nu natuurlijk op vakantie wil, dan heb je kans dat je vlucht geannuleerd is. Als je dacht dat je kinderen elke dag naar de kinderopvang konden, dan kan je ook een brief ontvangen dat het contract wordt opgezegd. Ja. En zo is er een enorme lijst intussen van ontwrichtende en ontregelende gebeurtenissen die ook de patiënt, de consument, de ouder ons allemaal treffen.
En wat zijn de cijfers? Heeft u enig idee hoeveel tekort er is?
Ja, kijk, je kan het beste zien in de verhouding van het aantal vacatures ten aanzien van het aantal werkzoekenden. En dan heb je dus de situatie dat je voor elke 100 werklozen, om het zo maar te noemen, heb je 136 vacatures. En daar blijkt die spanning uit op de arbeidsmarkt.
Ja. Nou bent u aangesteld voor de regionale omgeving eigenlijk hier. Hè? U bent voor de stad en de buurt.
Ja, het is een tweede benoeming. Hè? Dus ik blijf gewoon mijn eerste leerstoel ook houden. Dus het is een extra benoeming. En in die tweede benoeming, dus in een deel van mijn tijd, is het de bedoeling dat we vanuit de universiteit, want dat blijft zo, dat is mijn uitvalsbasis, meehelpen, zeg maar, om die Achilleshiel die de arbeidsmarkt is, om dat te proberen te verlichten en te veranderen. Dus en dat heeft ook natuurlijk ook relaties met het sociaal domein, want je hoopt natuurlijk ook dat de mensen die nog steeds langs de kant staan, dat die ook nu makkelijker werk kunnen vinden. Dus het is de arbeidsmarkt zelf, maar het gaat ook over de mensen die nog steeds buiten beeld zijn. Dus een tweeledige opdracht die ook het nieuwe college in Tilburg voor zich ziet en dat vastgelegd is in het coalitieakkoord. En de bedoeling is om op dat grote maatschappelijk vraagstuk nog meer te doen dan wat ik al deed.
Het lijken twee tegenstrijdige sporen te zijn. Er zitten mensen thuis, mensen krijgen niet genoeg kansen, bepaalde groepen mensen. Ja. En aan de andere kant heb je gewoon heel hard mensen nodig.
Ja.
Je zou denken één op één.
Ja, zo is het dus niet zo. Hè? Dus ik noem het personeelstekorten. Aan de andere kant hebben we nog steeds een inclusietekort. En je zou kunnen zeggen, het een lost het ander op. Maar dat is niet zo. Er is duidelijk sprake van een mismatch ook. Maar ook van het feit dat mensen niet in beeld zijn om allerlei redenen.
Wat zijn een paar van die mogelijke oplossingen?
Nou kijk, het advies zal zeker zijn dat er zijn in mijn ogen zo ongeveer 10 grote maatregelen die je kan nemen. 10 strategieën die je kan ontwikkelen. En mijn visie is dat je ze alle 10, al die knopjes moet je alle 10 indrukken. Dit is een, bij bestuurskunde noemen we dit een wicked problem. En dat heeft niet één oorzaak en het heeft ook niet één oplossing. En dat geldt voor dit ook. Dus er is niet een quick fix, er is niet een korte termijn oplossing. Er is ook niet één ding dat je kan doen. Waar we het net over hadden, moet je zeker doen. De mensen die nog steeds niet in beeld zijn, maar die ook op enige manier willen kunnen en willen werken, die moet je natuurlijk ook benaderen in beeld brengen. Maar daarnaast zul je nog veel meer moeten doen.
Kunnen we ze heel kort af of wordt het dan een 1,5 uur gesprek?
Nee, we kunnen een paar noemen even. Dus één factor die van belang is dat we in Nederland werken heel veel mensen. Maar die mensen werken niet veel uren relatief vergeleken met andere landen. Dus we hebben ook de optie om te zeggen, vinden veel Nederlanders ongezellig. Maar we gaan toch de mensen die in deeltijd werken, die zouden een paar uur meer kunnen gaan werken. Dat zou ook soelaas bieden, met name in sectoren waar veel vrouwen werken. Dus denk aan onderwijs en zorg. Dat is ook zeker een optie waar veel over gesproken wordt. Maar het punt is wel, al die oplossingen die we nu bespreken, hebben ook allemaal weer, noem het maar nadelige kanten in de ogen van velen. Mm. Dus, want wij hechten bijvoorbeeld heel veel waarde aan vrije tijd in Nederland. Dus meer uren werken zou goed zijn voor de arbeidsmarkt. Maar de vraag is of we dat kunnen opbrengen en of we dat kunnen regelen ook. Hebben we dan voldoende kinderopvang? Want de kinderopvang heeft ook last van krapte op dit moment. Dus, en zo kunnen we nog een aantal noemen. Bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Is heel veel discussie over, maar je ontkomt er niet aan om ook arbeidsmigratie in ieder geval mogelijk te maken. In welke mate, dat is weer, hoe hard wil je dat knopje indrukken? Maar er is veel discussie over, want is er wel plek, zijn er wel woningen, willen we dat wel? Maar ook daarvoor geldt, dat niet doen, zou onverstandig zijn. Ook dat knopje is belangrijk.
Dat is sowieso nodig, dat weten we al. Er is zoveel vergrijzing dat we jonge
arbeidskrachten moeten hebben. Ja, dat is het grote punt. Hè. De structurele oorzaak van dit alles is de toenemende vergrijzing en ontgroening. Dus we hebben kleinere groepen jongeren, kleinere cohorten jongeren. En we worden steeds ouder. En een steeds groter deel van de bevolking, ook van de beroepsbevolking, zit in de oudere groep. We gaan toe naar dat we 3 keer zoveel 80-jarigen zullen hebben over enige tijd. En deze hele ontwikkeling is moeilijk te corrigeren. Want je kan het alleen maar met migratie doen. Hè, maar dan moet je heel grootscheeps migratie stimuleren. Of je zou meer kinderen moeten krijgen met z'n allen. Maar stel dat we het morgen besluiten, dan komen die kinderen ook pas over 20 jaar op de arbeidsmarkt. Ja. Dus de demografie is de grootste oorzaak van de krapte.
Iets wat we eigenlijk al heel lang zien aankomen natuurlijk.
Dat is zo, ja. Dat wisten we al. We hebben ons zand in de ogen laten strooien, met name denk ik politiek en beleid, doordat we in 2008 in de financiële crisis kwamen. En toen leek het allemaal helemaal anders. En daarna nam die krapte natuurlijk weer toe, want elk jaar neemt die in feite toe, omdat die vergrijzing oploopt de komende 30 jaar nog. Nou, en toen in 2020 kwam corona en toen hadden we een rampzalig tweede kwartaal 2020. En dan is ook weer de focus verdwenen, terwijl we eigenlijk weten dat dit gewoon een voortgaande tendens is, die nog echt een aantal jaren zal duren.
Oké, dus deeltijders moeten meer werken, arbeidsmigratie?
Ja, productiever worden met z'n allen, dat moeten we ook. Want als we dat doen, dan kunnen we met hetzelfde aantal mensen meer werk doen. Nou, je zou zeggen dat is makkelijk, want we hebben robots, we hebben kunstmatige intelligentie. Maar toch vertaalt zich dat niet op dit moment in productiviteitsgroei. Zelfs in verdere daling van de groei van productiviteit. Mm. Maar het ligt natuurlijk voor de hand dat we ook gaan zoeken naar manieren om arbeid uit te sparen. Dus denk bijvoorbeeld aan de restaurants die QR-codes hebben. Dat je zelf gewoon kan bestellen. Nou, er zijn ook restaurants waar een robot de bestelling kon brengen. Je kan zeggen, ze ook ongezellig, maar het proberen te besparen op arbeid met technologie is ook een belangrijk knopje om in te drukken.
En hoe gaat u dat bijvoorbeeld in een concreet advies gieten aan het college van BMW?
Ja, kijk, advies klinkt nog voor mij iets te afstandelijk. Ik zie mezelf vooral als meewerkend en in dat opzicht ook onderdeel van het team. Want het is niet een soort eenmalig adviesje en dan kan iedereen voort. Het vergt een heleboel coördinatie. Het vergt heel veel innovatie. Denk alleen aan die technologie, dat je dat niet even kan afdoen met een advies alleen.
Oké, dus er gaat 4 jaar lang gaat echt meewerken, maar u bent geen wethouder.
Ik ben geen wethouder, ik heb geen politieke verantwoordelijkheid. Nee. Maar in de woorden van de wel echte wethouder, Esma Lala, ben ik een buitenboordmotor.
Een buitenboordmotor, ja, dat is mooi. Wat zijn de eigenschappen van een buitenboordmotor? Waarom is dat zo'n goede metafoor voor uw functie?
Nou ja, dat die die buitenboordmotor die hangt aan de boot, zit niet zelf in het bootje. Niet helemaal in hetzelfde schuitje. Mm-hmm. En maakt extra snelheid. Dat is denk ik vooral het punt. Ja. En daar vraagt de situatie ook om. De situatie op de arbeidsmarkt. Ik spreek de laatste dagen echt vaak van een krapte crisis. Dus de krapte is een crisis. Je kan zeggen een crisis is alleen als de economie instort of met corona. Maar je ziet nu crisiseffecten op alle fronten ontstaan. Dat is die ontwrichting waar we het net over hadden. Dus die situatie is echt een soort noodtoestand geworden.
Esma Lala, je noemde haar naam al even. Zij was de eerste gast van Univers Audio. Dus interessant dat ze nu weer terugkomt. Zij heeft de functie mede gecreëerd, kun je het zo zeggen?
Ja, zij heeft gezegd van Ton, kunnen we daar eens over praten en eens meedenken. Dus waar was het initiatief? Wat ook logisch was, omdat ze in Tilburg ook de winnaar was van de verkiezingen. Want ze heeft uiteindelijk, ze is vanuit de universiteit toen een partijloze wethouder geworden in de vorige periode. Toen voor GroenLinks gekozen. Er was duidelijk een ESMA-effect in de verkiezingen. Dus tijdens de formatie zei ESMA van, kunnen we eens eventjes doorpraten?
Is het dan zo dat het bestuur tot aan nu toe de wetenschap voor een enkel adviesje vroeg? Of is het de situatie die nu zo nijpend is? Wat maakt dat die twee dichter bij elkaar komen?
Ja, kijk, voor mij is dit eigenlijk een soort opschaling van de manier waarop ik al werk. We hebben bijvoorbeeld in die financiële crisis destijds, in 2013, hebben we hier in Tilburg een regeling uitgevonden, ontworpen, voor jongeren die, ondanks dat ze afgestudeerd waren, nog steeds niet aan het werk kwamen, omdat ze te weinig werkervaring hadden in die crisis. Dus toen hebben we de startersbeurs ontwikkeld, een regeling waarin jongeren dan na die studie 6 maanden konden werken en leren, waarin wordt gekeken welke competenties heb je, wat kunnen we versterken. Kregen daar, net als dat je studiebeurs hebt, ook een startersbeurs voor. Dus een financiële vergoeding samen met de werkgevers. Dat hebben we hier ontwikkeld. En uiteindelijk hebben dat, denk ik, zo'n 220 gemeenten in Nederland hebben dat overgenomen. Dus we hebben heel veel van dit soort innovatieve samenwerkingsactiviteiten al gedaan, in mijn geval. Ik ben niet de enige, zeker niet, die vanuit de universiteit dit soort zaken doet. Maar ik heb, denk ik, al een vrij intensieve bemoeienis. En tegelijkertijd natuurlijk, adviezen worden er ook gegeven. En soms eenmalig. Dus we hebben een vrij breed palet, denk ik, van banden vanuit de universiteit met de stad. En ik hoop dat die ook, en ik hoor ook dat we dat gaan intensiveren, ook vanuit het college van bestuur en het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Want er zijn heel veel zaken waar we, denk ik, heel veel te vertellen hebben. Energietransitie bijvoorbeeld, maar ook de hele governance en bestuurlijke vraagstukken die hier zijn. Je ziet dat heel veel burgers het vertrouwen in de overheid kwijt zijn. Nou, daar hebben we ook allemaal hele goede mensen die dat bestuderen, daar veel van weten. Dus we zijn eigenlijk op weg, dat is het ideaal van, denk ik nu, de derde rector, dat we van een stad met een universiteitsstad gaan worden. Hmm. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Je zou kunnen zeggen, Leuven is een universiteitsstad, bijvoorbeeld. En in een universiteitsstad heb je nog veel hechtere samenwerking, uitwisseling tussen wetenschap en stad. Dan is de stad eigenlijk een soort laboratorium voor de wetenschap.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is normaal gesproken in traditionele zin de hogeschool iets meer een toegepaste kennisinstituut. Hoe verhoudt zich deze samenwerking tot zo'n hogeschool?
Ja, nou kijk, hogescholen spelen absoluut ook hun rol. En je kan zeggen, van oudsher zijn die wat meer toegepast. Maar ook de opvatting van wetenschap is de afgelopen jaren wel veranderd. In het verleden had een universiteit eigenlijk maar 2 functies. Dat was opleiden, dus onderwijs. En onderzoek doen. En we zijn het erover eens, ook in Nederland en ook op deze universiteit, dat er een derde pijler is. Ja, en die noemen we impact. Zo noemt dat het universitaire beleid, Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Onze rector spreekt vaak van, ook heel mooi, van betekenis zijn. Maar dat is ook nu een derde pijler. Ik was de afgelopen 4 jaar ook een van de trekkers van het universitaire impactprogramma. Dus het denken over wat wetenschap is, is wel geëvolueerd. Wetenschap is ook wetenschappelijk onderwijs geven, is zeker wetenschappelijk onderzoek doen, maar is ook op een wetenschappelijk verantwoorde manier je kennis toepassen en met de maatschappij helpen aan grote vraagstukken te werken.
Dus uit die ivoren toren en de stad in om daadwerkelijk betekenis te hebben,
ja,
in het dagelijks leven ook.
Zeker. En ik denk dat voor mij persoonlijk is dat sowieso een uitgemaakte zaak, zeg maar, om dat zo te doen. Want ik moet er niet aan denken dat je vanuit een ivoren toren alleen maar aanschouwt hoe grote problemen in de samenleving zijn, daar een stukje over schrijft, dat stuur je naar een Amerikaans blad. De reviewperiode duurt 2 jaar. En het enige abonnement is voorbehouden aan bibliotheken, omdat het veel te duur is voor gewone mensen die het niet lezen.
Ja.
Dus ik denk dat dat een zwaktebod zou zijn als je alleen dat zou doen. En ik denk dat het heel goed samen kan. Het is ook iets wat je in de universiteit, ook als het gaat over de jaargesprekken met mensen, kijken we ook naar die 3 zaken. Dus we kijken naar wat mensen doen in onderwijs, onderzoek en impact. Dus er is een evenwichtige manier ook van personeelsbeleid ook intussen.
En toch zou je ook kunnen zeggen, er is misschien ook een goede reden dat bestuur en wetenschap uit elkaar getrokken zijn. Dat zijn andere werelden, er zijn andere codes, misschien zijn er andere waarden aan verbonden. Ja. Welke waarden wil je als wetenschapper sowieso behouden als je toch een beetje op het grensgebied gaat werken?
Ja, nou kijk, in mijn geval is dat ook natuurlijk belangrijk. Hè, wat ik ook in interviews zeg, van ik ga geen politiek bedrijven. Ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Hè, maar ik ben dus ook niet politiek verantwoordelijk. En ik ben ook niet de souffleur van het college. Uiteindelijk gaat het over je onafhankelijkheid, je wetenschappelijke integriteit. Je moet gewoon onafhankelijk kunnen nou ja, kunnen adviseren, kunnen meewerken. Dat is heel belangrijk. Voor mijzelf is dat geen probleem, want ik doe zoveel dingen op allerlei vlakken, Europees, nationaal. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk dat je, ja, dat je vanuit de juiste rol en je eigen waarde blijft functioneren en dat dat ook wordt gezien en dat dat ook van de andere kant ook wordt gerespecteerd en gewaardeerd.
Ja, want je zou natuurlijk ook kunnen bedenken dat vanuit een politieke visie gevraagd wordt, zoek dit uit of onderbouw dit wetenschappelijk.
Ja.
En voor je het weet, werk je de andere kant op. Dus wordt er niet vanuit de wetenschap politiek bedreven, maar is het andersom. Ben je daar bang voor? Of,
nee, ik ben daar niet bang voor. Nee, kijk, wat we vooral willen is ook helpen het beleid veel meer kennisgebaseerd en evidence-based te maken.
Ja.
Dus het is als je gevraagd wordt van wij hebben een besluit en jij mag dat onderbouwen, zo zou ik dat nooit doen. Zo functioneer ik in zijn totaliteit niet, ook in de media niet en allerlei zaken. Dat moet je niet willen. Maar dat is ook niet de verwachting die in Tilburg is en die op andere fronten ook niet zo is. Maar het is natuurlijk een klassiek dilemma of een mogelijke valkuil. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar je bent er zelf bij, zeg maar, hoe je daar als persoon in zit. Hetzelfde als met de hele discussie over nevenfuncties van wetenschappers. Ja, je kan allerlei nevenfuncties hebben, maar sommige nevenfuncties die wil je niet eens hebben en die doe je ook niet.
Maar er zit een grijs gebied in waar je zegt, daar ben ik wel bewust van of ik snap wat de gevaren zijn.
Zeker, zeker. Maar als je dat grijs gebied niet indurft, dat betekent dat je tegen de belastingbetaler zegt van betaal vooral geld, zeg maar, belastingen en via het ministerie van Onderwijs betaal je wetenschappers. En die wetenschappers die zeggen vooral, ja, we hebben academische vrijheid nodig. En ik zeg, academische vrijheid heb je nodig, maar dat is niet hetzelfde als academische vrijblijvendheid.
Hmm. Dus je vindt het zelfs inderdaad een taak van de wetenschapper om principes misschien een beetje opzij te zetten, of gaat dat niet gebeuren?
Je moet je principes niet opzij zetten, maar in alles wat je doet en zegt en doet, ja, moet je gewoon die waarde overeind houden. Dus, maar nogmaals, daar ben je zelf bij.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook, als je dat als wetenschap helemaal niet zou doen, terwijl op dit moment de wereld in brand staat met oorlogen, met corona, met arbeidsmarktproblemen, met migratieproblemen. Maar als je daar allemaal afzijdig houdt, is het ook heel moeilijk om de waarde van wetenschap nog te blijven erkennen.
Ja, dat is waar. Maar daar zit inderdaad wel een belangrijke shift in hoe daarover gedacht wordt.
Niet iedereen zal daar hetzelfde over denken, hoor. Er zijn ook natuurlijk mensen en ook collega's die zeggen, ja, dat is gewoon onze rol niet. Hè. Mm. Ik doe gewoon gewoon een heel goed onderzoek en ik publiceer daarover en ik schrijf papers en ook voor de vakgenoten.
Yeah.
Dus ik zal niet zeggen dat je dat niet moet doen, maar als we met z'n allen niet meer doen dan dat, ook als instelling, dan zou het een zwakte bot zijn.
Interessant. Wanneer is dit helemaal geslaagd? Wat is de best mogelijke uitkomst?
Ja, de best mogelijke uitkomst is dat we tot meer innovatie en verbetering komen dan als we dit niet zouden doen. En dat kan je natuurlijk. Het is niet een gecontroleerd experiment. Want op het moment dat je natuurlijk zaken mee gaat doen, dan kan je dat hooguit vergelijken met een stad even groot waar dat niet gebeurt.
Mm.
Maar het gaat met name, denk ik, over. We weten heel goed wat we willen bereiken. Dus we willen dat inclusietekort, die mensen die nog steeds langs de kant staan, dat willen we doen afnemen. Dat kan je in cijfers zien. Hoeveel mensen zitten er in de bijstand? Hoeveel mensen voelen zich vanwege leeftijd of migratieachtergrond gediscrimineerd? Dat kan je meten. En dat geldt natuurlijk ook voor het proberen te beïnvloeden van het personeelstekort. Dus dat wat we als een van de eerste zaken gaan doen, staat nu al vast op 21 september, maar dan organiseren we een arbeidsmarkttop in de regio, waarin we alle partijen die ertoe doen, ook het onderwijs, ook de universiteit, ook de ROC's, alle sectoren aan tafel zetten om te kijken van hoe kunnen we meer gaan coördineren om aan die twee problemen wat te doen. Te weinig mensen en nog te veel mensen die langs de kant staan. Nou, en dat is een van de initiatieven om misschien met z'n allen een soort plan voor de arbeid te ontwerpen, wat meer effect heeft dan wat al die actoren individueel kunnen. Hè? Wij kunnen onze opleiding aanpassen om misschien nog relevanter te zijn ten aanzien van krapte sectoren. De gemeente kan kijken of de bijstandsmensen toch niet makkelijker de stap naar werk kunnen maken. Maar de zonderdelen versterken door een vorm van coördinatie. Niet een planeconomie, dat zeggen sommige mensen, dan worden ze een soort planeconomie. De arbeidsmarkt is natuurlijk niet helemaal maakbaar. Maar als we tot zo'n samenwerking kunnen komen in de regio, en daar heb ik hele goede hoop op, ja, dan hoop je dat dat ook verschil maakt. Hè? En dat we dan minder problemen hebben of sneller uit de problemen zijn dan anders.
Hmm. En dat is natuurlijk niet concreet te voorspellen of concreet te meten of dat het succes gaat hebben of niet. Maar goed, je bent een extra kracht daarin. Welke specifiek wetenschappelijke tactieken, kennis neem je mee daarin? Iets wat tot nu toe echt nog niet aanwezig was daar.
Nou, ik denk wel een heleboel. Dus in de eerste plaats is het belangrijk om de data die er zijn, over de arbeidsmarkt, over de tekorten en al die zaken, om die uit te breiden of te verrijken. Dat is natuurlijk makkelijker geworden. We hebben hier een hele data science wetenschap op de universiteit. We hebben instituten die op die manier met data werken. Dus monitoring, waar je het net over had, hoe kan je nou zien of je vooruit gaat? Monitoring en een beter gebruik van data is bijvoorbeeld één iets. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld, ik geef ook een vak en dat draait helemaal over samenwerking, zeg maar. Samenwerking als oplossing en als probleem, want samenwerking is iets wat iedereen wil, maar wat ontzettend moeilijk is, omdat er verschillende belangen zijn, omdat er verschillende afrekenmechanismen zijn. De universiteit wordt afgerekend op het aantal studenten en de gemeente wordt aangekeken, zeg maar, door de Rijksoverheid. Dus ook dat soort vraagstukken van hoe kan je nou effectief samenwerken, klinkt als voor de hand liggend, ook wat we gaan doen dan in september. Maar de inzichten, hoe je dat dan het beste kan opzetten. Nou, en zo heb je denk ik een scala van zaken die je echt kan baseren op het onderzoek dat we hier doen. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste promovendi die ik de afgelopen maanden heb afgeleverd. Ja, één gaat over hoe kunnen werkgevers nou bijdragen dat mensen tijdig naar ander werk kunnen als het werk ophoudt. Of wat kunnen we nou doen met ander proefschrift met de jongeren die helemaal uit beeld zijn, die zo ver van de arbeidsmarkt staan, niet op school zitten, vaak niet eens een uitkering, soms niet eens een huis. Hoe kan je dat beleid voor de jongeren verbeteren? Nou, daar hebben we allemaal hele concrete inzichten. Dus die stop ik allemaal in mijn tas als ik naar het stadhuis fiets.
Ja, dus het is kennis, maar het is ook bijna procesbegeleiding.
Ja, ja, en eigenlijk ook wel, en dat ik kan zeggen is dat wetenschappelijk, maar het is ook wel visie, zeg maar. Dus het is ook de visie, zeg maar, op de ontwikkelingen. Die is ook van belang. Die hoort de politiek ook te hebben. Maar in mijn eigen loopbaan, ook als mens ben je in sommige zaken goed en heel veel zaken minder. Mm. Maar ik heb wel gemerkt dat een visie en het kunnen duiden van zaken en conceptualiseren, dat het ook belangrijk is. En dat kan ook de politiek en dat moet ook de politiek. Maar ook dat is iets waarvan ik denk, ja, daar kan ik ook nog een bijdrage leveren.
Dat klinkt in ieder geval in mijn oren als iets wat ook aan een persoon hangt. Niet eens zozeer aan een vakgebied. Kunt u na 4 jaar zeggen van ik stop ermee en uw collega van dit departement schuift dan weer aan? Of zit dat toch ook een bepaalde mate van persoonlijkheid in?
Ik denk dat het ook zou kunnen. Maar het is natuurlijk belangrijk om te benadrukken dat er heel veel goede collega's zijn, zeg maar, die ook dit soort rollen spelen. En je kan zeggen, daar is het misschien ook persoonlijkheid. Het begint natuurlijk wel met betrokkenheid. Betrokkenheid bij de stad. En nou heb ik het punt dat ik ook hier woon. En ondanks dat ik hier heel lang niet heb gewerkt, in Amsterdam, Berlijn, Ik ben hier ook geboren. Dus je moet ook wel affiniteit hebben natuurlijk met de stad en de regio. Veel collega's wonen ook hier niet. Dat hoeft ook niet een belemmering te zijn. Maar het begint bij betrokkenheid. Het begint ook bij dat je zegt van dat gebied wat jij als grijs gebied noemt, dat je dat niet als een soort twilight zone ziet, maar als een interessante ruimte, zeg maar, om ook als wetenschapper in te opereren. En natuurlijk moet je iets kunnen bieden wat toegevoegde waarde heeft. Maar ja, dat is niet tot mij beperkt. Ik denk dat ik die eerste zaken sowieso heb. En ik zie ook gewoon de mensen die bijvoorbeeld bij mij gepromoveerd zijn, die nu hoogleraar zijn. Dat zijn ook mensen waarvan ik denk van zij doen ook dit soort dingen. Zij kunnen dat ook overnemen of wat dan ook. Dus het is niet helemaal aan de persoon. Maar het is wel zo dat persoonlijke motivatie en misschien ook iets van persoonlijke, in ieder geval persoonlijke betrokkenheid en een soort uitstraling en houding is wel van belang. En dat heeft niet iedereen in dezelfde mate. Dat hoeft ook niet. Want nogmaals, we zijn als universiteit een gemeenschap waarin mensen allerlei rollen spelen en allerlei werkwijzen hebben en allerlei manieren om met wetenschap bezig te zijn. Dat hoeft niet uniform te zijn voor iedereen.
Het tekort aan arbeidskrachten, heeft dat eigenlijk voor studenten, universiteitsstudenten, ook voordelen? Ik kan me voorstellen dat zij nog meer gewild zijn op het moment dat zij de arbeidsmarkt opkomen.
Ja, kijk, de universitaire studenten hebben normaal gesproken een streepje voor, omdat ze hele algemene vaardigheden hebben, academische vaardigheden. Natuurlijk doen ze een studie, maar zij zijn in dat opzicht vrij flexibel, omdat een vaardigheid als analytisch kunnen denken en kunnen werken, die is sowieso sterk ontwikkeld. Dus als het een echte crisis is, zie je wel dat HBO ook dat iets makkelijker in een crisis toch aan het werk komt. Maar in principe is academische achtergrond een goede basis om te kunnen opereren.
Maar niet eens beter dan HBO, wat je misschien
dan doet het HBO het ietsjes beter, zeg maar.
Vanwege die praktische...
Vanwege dat toegepaste. Ah. Ja, en wat we nu zien, en dat is niet een slechte boodschap voor onze studenten, maar we zijn wel aan het herwaarderen dat heel veel mensen belangrijk werk doen die niet op de universiteit hebben gezeten en ook niet op HBO. Maar als de mensen in de zorg met MBO en de mensen die de warmtepompen aanleggen, als we die onvoldoende hebben, en zelfs de mensen die de koffers in Schiphol uit het vliegtuig halen, dan loopt de samenleving vast. Dus wat we nu zien, en dat vind ik ook terecht, is ook een herwaardering van de meer praktisch opgeleide mensen. Ja. En ik denk dat dat niet ten koste gaat van de academisch opgeleide. Die hebben sowieso, die kunnen veel kanten uit. Ook daar speelt natuurlijk wel in de tweede plaats ook, wat is je... Je skillsprint, zoals dat tegenwoordig heet. Dus wat belangrijk is, waar we het net ook even hadden, dat je met data kan omgaan, dat je ook digitaal sterk bent. Je kan zeggen, dat zijn jongeren in het algemeen, maar elk vakgebied, elk beroep raakt doordrongen van data en digitalisering. En dat is iets waar we ons ook van bewust zijn. We zijn heel erg bezig met digital sciences hier op de campus. Dus dat moet je wel doen, want die basis, brede inzetbaarheid van academisch opgeleiden, die blijft. Maar je moet ook wel met de tijd mee en zorgen dat, dat dat soort skills wordt aangeleerd. En we zijn ook een beetje af van het idee dat we hier alleen maar kennis erin stampen. Het gaat hier ook om kunde, zoals we dat noemen. En ook om allerlei vaardigheden die van in teams werken tot kunnen presenteren en communiceren. Dat was vroeger op de universiteit, werd dat vanzelfsprekend geacht. Je zit op de hoogste opleiding van Nederland, WO. Maar we zijn er ook wel achter dat, en daar zijn ook de studentenverenigingen hard mee bezig, dat je ook allerlei vaardigheden moet stimuleren en aanleren. Want je kan ontzettend knap zijn, maar als je niet dat kan presenteren, dan heb je ook een probleem. Dus ook de opleidingen zijn erg veranderd. Betekent dat WO en HBO naar elkaar toe groeien? Ergens wel. Je ziet ook op HBO's dat ook de docenten meer gaan promoveren. En dat is ook geen enkel probleem. In het buitenland is dat verschil ook nooit zo groot. Dus ik denk dat de krapte zeker nog meer kansen biedt voor onze studenten. Sowieso voor jonge mensen met een goede basisopleiding. En tegelijkertijd, ook voor ons is het natuurlijk belangrijk dat we ons bezighouden met die grote vraagstukken, ook in opleidingen. Dus als we bekijken hoe je gedrag van mensen kan beïnvloeden, is logisch om met de student ook te kijken naar het gedrag in de energietransitie. Wanneer gaan mensen dan wel over naar die warmtepomp? Wanneer hebben ze wel geld over, zeg maar, voor het investeren in isolatie en energiebesparing? Want het is niet alleen de techniek waar het om draait in die maatschappelijke opgave, maar in hoge mate zitten we vooral met het gedrag van mensen.
Hmm. Dus inderdaad, voor de toekomstige afstudeerders, zorg dat je het digitale aspect goed in de vingers hebt. Want dat is waar je onderscheidt van technici en van HBO's wellicht. En zorg dat je sociaal sterk bent. Dat zijn nu misschien nog wel belangrijkere dingen dan echt dat vakgebied helemaal door en door.
Zeker. En dat je dus in je studie bezig bent met de grote maatschappelijke opgaven en transities. Ja. Want daar kan je dan een bijdrage aan leveren. Nou, en die zijn er een heleboel, waar we het net ook over hadden. Dus dat betekent ook dat we natuurlijk het onderwijs daar ook op moeten richten. Op dat soort casussen, op dat soort problematieken. En dan maakt het ook niet uit of je nou rechten studeert of economie. Maar als je inderdaad ook met die digitalisering en data meegaat, je werkt aan je competenties, maar je hebt in je studie, dankzij de docenten, in het curriculum ook nog meer oog voor die maatschappelijke opgave, dan ligt er gewoon een werkende wereld voor je open, zeker.
Ja. Interessant, want inderdaad ook dat aspect was tot voor kort een domein van vrijwilligerswerk, van studentenverenigingen die iets doen aan maatschappelijk werk.
Ja.
Maar u zegt dat hoort eigenlijk toch ook bij de impact van een opleiding. Dat moet er al in zitten.
Ja, ik denk als opleidingen zich totaal niet verhouden tot de grote maatschappelijke opgaven die we een heleboel hebben, dan is het dat wat wereldvreemd. Hè? Dan kan je zeggen, dan hebben we nog steeds wel de basis geleerd, maar we hebben echt gewoon mensen nodig die vanuit verschillende disciplines met die opgave aan de slag kunnen. En het is ook een soort verrijking van het onderwijs, dat je dat doet. Dat maakt het onderwijs aansprekender, relevanter. En daarnaast hoop ik natuurlijk dat we ook studenten kunnen betrekken ja, in de opgave in de stad. Hè? Want er is misschien ook niks zo leuk als je toch een stage moet doen of een scriptie gaat schrijven, een thesis. Ja, dat je zegt van nou, er ligt, die opgaven liggen heel dicht bij huis. Hè? Die spelen hier in de stad. Dus als je denkt van nou, ik wil een stage doen of ik wil een bepaald probleem eruit kiezen, dan kan je dat ook heel dicht bij huis of dicht bij de universiteit. En dat zou ook weer helpen in die samenwerking universiteit en stad om ook de regio in de vaart van volkeren te houden.
Ja, het wordt een interessante periode de komende 4 jaar, denk ik.
Ja, ik ben ervan overtuigd. En ik denk ook dat we allerlei manieren hebben om elkaar te versterken als stad en als universiteit. En wat we dus niet dan daarmee doen is dat we, dat klinkt wat gedragen, maar de rol op het wereldtoneel als universiteit, dat we die laten vallen. Want dat is ook het mooie, dat is niet of-of. Elke universiteit heeft een regionale verankering. Ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor de plek waar je bent. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk gewoon ook meten in de wereldtop of in de wetenschap, zeg maar, op het Europese en wereldvlak. Maar nou ja, mochten er nog mensen zijn die zeggen, ja, het is het een of het ander, dat is niet zo. Het is niet een afruil van regionale oriëntatie en internationale oriëntatie. Die zaken die kunnen ook heel goed hand in hand.
Heel veel succes de komende 4 jaar.
Ja, dankjewel.
Tot zover het eerste seizoen van Univers Audio. Dank voor het luisteren en een fijne zomer gewenst. Wij zijn er in september weer met een heel nieuw seizoen.